Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In de serie Grote Beleggers. Vandaag Chuck Aker.
Ja, de man van de three-legged stoel.
Ja, oftewel het krukje met de drie poten. Het fundament waar een compounding machine op staat.
Ja, het gaat over een extreem goede business, heel goed management en veel groeimogelijkheden.
Ja, en natuurlijk een bovengemiddeld return op geïnvesteerd kapitaal.
Ja, en je kan nu in PDT uitrekenen hoeveel rendement je hebt over 10 jaar.
Plus, er is een jong beleggenfondsje geboren, hè Pim? Het JB High Margin Fund.
Ja, helemaal in het thema.
Ja, nou, daar gaan we. Dat boek dat hier voor jou ligt, daar heb ik je eerder over gehoord. De caviarformule. Heb je hem uit nu?
Ja, nu heb ik hem uit.
Je was er in bezig vorige keer. Luc Kroeze heeft het geschreven. En jij was erover te spreken. Nou zeg ik dat ook wel eens als ik halverwege een boek ben. Wow, het is een geweldig boek. En dan blijkt het in het einde toch tegen te vallen. Was dat het geval of niet?
Nee, andersom.
Oké, dat was nog beter.
Ik denk als ik hem nog een keer ga lezen, ga ik met deel 2 beginnen. Dat heeft denk ik ook wel mee te maken waar je zelf zit als belegger. Maar ik vind het een heel goed boek. Timing is voor mij ook heel goed, want we zijn natuurlijk nu bezig met beleggen in kwaliteitsbedrijven. Nou, dit boek past daar echt perfect in. Dus dat komt voor mij wel op het goed moment.
Want dat is op zich niet het eerste waar ik aan zou denken als ik de titel lees. Hè? De caviarformule. Ik zie ook een gouden lepel met een schepje caviar erop. Waarom die titel? Waar staat dat op?
En nou, dat komt omdat het caviar iets zeldzaam is. En dat het iets unieks is. En dat het over tijd steeds beter wordt.
Je kan het wel kweken, hè, caviar?
Ja, ik weet de details niet van caviar. Maar het is een metafoor naar kwaliteitsbedrijven. De titel is ook beleg, of de soort van de payoff. Beleg in het werelds beste bedrijven.
Ja.
En ja, ik wil hem toch even bedanken, Luc. Hij zit nu ook in de community. Ja, ik vind het gewoon bijzonder dat iemand zoveel kennis deelt.
Hij helpt iedereen.
En iedereen, hij is heel behulpzaam. Ik heb meer geleerd van zijn mailwisselingen in, denk ik, in 2 weken tijd dan misschien wel 10 boeken die ik gelezen heb. Dus hij kan ook dingen heel goed verwoorden. Heeft geduld. Ja, ik vind dat bijzonder dat mensen zomaar gewoon anderen helpen. Dus en ik heb echt heel erg genoten van het boek. Ik denk het allerbeste beleggingsboek in Nederlands. En eigenlijk dit boek zit heel erg in de lijn van hoe Terry Smith belegt. Chuck Aker, die we nu gaan behandelen.
Yeah.
Echt beleggen in het allerbeste.
Yeah.
En dat is eigenlijk best wel ook een interessante vraag. We hebben een stockmarket van zeg 15.000 of zo, 20.000 beursgenoteerde bedrijven. En de allerbeste bedrijven in de wereld zijn beursgenoteerd.
Mm-hmm.
Ja, waarom zijn zo weinig mensen daar eigenaar van?
Is dat zo?
Waarom zijn we niet allemaal eigenaar van de allerbeste bedrijven in de wereld? En zijn we eigenaar van, noem het wel, Signify uit mijn portfolio of zo? Of Just Eat, dat zijn toch geen...
Niet de beste.
Dat zijn toch niet de allerbeste? Waarom ben ik daar dan eigenaar van? En niet van het allerbeste?
Misschien omdat je er een beetje geld aan kan verdienen. Ja, beantwoorden zelf die vraag anders eens.
Nou, dat is best wel een interessante vraag.
Waarom heb jij wel Just Eat en Signify?
Ja, dat vraag ik me dus ook af. En
je weet
als
het
ik
niet.
Dus dan, nee, dat weet ik eigenlijk niet. En als ik nu verder denk, waarom is er geen enkel fonds? In ieder geval, ik kan geen enkel fonds in Nederland vinden dat alleen maar belegt in de allerbeste bedrijven. Je hoort ook in bladen en in podcasts en in kranten, hebben ze het nooit over de allerbeste bedrijven. Ja, dat is toch eigenlijk best gek.
Hoeveel zouden er zijn? Wat zijn hoeveel bedrijven op de wereld zijn echt hele goede bedrijven?
Ja, het zijn er heel weinig, denk ik.
Het is ook wel zeldzaam, hè?
Ja, ik denk dat je misschien in een 100 bedrijven terechtkomt of zo.
Misschien heb jij Just Eat en Signify omdat je hoopt dat het ooit de beste bedrijven worden. Is dat?
Nee,
dat geloof ik niet.
Just Eat of Signify gaat natuurlijk nooit een ASML of een Ferrari of een Moody's of zo. Of een Mastercard worden. Nee, dat gaat niet. Dat gaat nooit gebeuren.
Nou, stel jezelf eens de vraag.
Dat is best wel in elke andere categorie willen we altijd het allerbeste. We willen de beste koelkast, we willen de beste auto, we willen de beste vakantie.
Caviar willen we.
We willen de beste restaurant eten, maar Zover we dat kunnen veroorloven natuurlijk.
Ja.
Maar bij aandelen is die zoektocht veel minder, minder aanwezig.
Terwijl je zou kunnen zeggen dat het misschien wel het oeridee van beleggen is. Dat je eigenaar kan worden van een mooi bedrijf. Een stukje eigenaar. Dat je daar in mee mag delen.
Ja, ik had eigenlijk voor mezelf opgeschreven dat ik ben eigenlijk een beetje gegrepen door de beleggerswereld. Ik noemde dat eigenlijk een beetje zo. Dat je hebt de wereld, de universe van beleggen.
Ja.
En je hebt gewoon aandeelhouder worden. De beleggingswereld is zo'n wereld. Je hebt zo'n wereld gecreëerd waar allemaal andere regels gelden. En iedereen gaat mee in die regels.
Het is bijna een soort religie.
Ja, maar het is eigenlijk, denk ik, heel nadelig. Is dat eigenlijk in essentie, dat heb ik volgens mij van de eerste afleveringen gezegd. Is dat eigenlijk, beleggen is natuurlijk niks anders dan denken als een ondernemer.
Mm.
En is dan niet, je bent niet belegger, je moet eigenlijk ondernemer zijn.
Je moet een beetje dus eigenaar worden.
Je moet investeren als een ondernemer.
Ja.
En niet beleggen als een belegger. En
ja,
als je naar je eigen bedrijf zou kijken, ja, wat de koers ook is, ik zou het niet wegdoen. Ik zou niet in en uit gaan.
Nee.
En ik denk in periodes van 5 à 10 jaar. Ik heb het nu al met mijn team over, ja, waar staan we over 5 jaar of over 10 jaar?
Van je team van PDT. Een
extreme lange horizon.
Ja.
Ik denk er ook echt geen seconde over na om het weg te doen.
Nee.
En dat is hoe je denkt als eigenaar. Zo zou je eigenlijk natuurlijk ook als belegger moeten denken. Als investeerder eigenlijk. Niet als belegger, maar als investeerder. Maar dat een van de manieren is die beleggingswereld zo gecreëerd dat iedereen een belegger is. Zo van alsof dat een soort van dat je aandeel, dat je een aandeel koopt in plaats van een bedrijf. Ook met beta en volatiliteitsrisico. Het is een soort van hele wereld gecreëerd.
Ja.
Waar je bijna kan zeggen als buitenstaander, ja, het is eigenlijk gewoon één grote grap.
Ja, het is een ontzettend groot hobbyproject eigenlijk. Zo kun je het ook opvatten. Ook wat je om je heen leest aan alles wat er over beleggen wordt.
Bijna Jiske Vet Stiften noemen. Zo, ja. Zo echt zo.
Ja, nou weet je hoe vaak ik dat idee heb gehad?
Nou, dat kan me best wel voorstellen. Want als je gaat kijken naar, je wil beleggen in kwaliteitsbedrijven, dan ineens verdwijnt die hele wereld van, even zegt stiften. En dan wordt het gewoon weer heel simpel. Zoals ik eigenlijk in de eerste afleveringen dacht. Je wordt gewoon eigenaar van een bedrijf. En ja, een bedrijf heeft gewoon 5 à 10 jaar nodig om waarde te creëren in de toekomst. Want je koopt niet waarde in het verleden. Je koopt de waarde in de toekomst. En om die waarde eruit te laten komen, dan moet het de tijd nodig.
Ja, in plaats van dat je ingewikkeld gaat doen en elleboog op tafel, pak terug op de boer.
Ja, exact.
Ja,
ja. En dan zitten er heel veel mensen op die tafel heen te kijken van, knikken dat het logisch is, maar snappen er niks van.
Ja, nou en het tegenovergestelde had ik dus eigenlijk toen ik alles hoorde wat Chuck Aker ooit heeft gezegd. We zijn natuurlijk helemaal weer ingedoken. Vooral jij, je hebt weer dagenlang alle materie van deze man op zitten snuiven. En dit is eigenlijk, hij maakte het beleggen super simpel.
Ja, dan exact. Ja. Ja, nu je er natuurlijk langer mee bezig bent, kom ik er wel achter dat daar, het lijkt zo simpel, maar daar zitten zelfs best wel complexe uitdagingen in. Die zullen we ze ook dan ook even benoemen van, wat zijn dan de echte uitdagingen?
Ja.
Maar Chuck komt wel op het goede moment. Want hij is een echte kwaliteitsbelegger. En dat past wel echt heel goed in de soort van de serie die we nu aan het maken zijn.
Ja, in aansluiting op vorige aflevering. Misschien even eerst goed neerzetten. Wie is Chuck Aker nou? Nou, het is inderdaad weer een wat oudere man. Zoals wel vaker in onze serie van grote beleggers voorkomt. Het zou je opa kunnen zijn. Het ziet er een hele, ja, tenminste, het zou mijn opa kunnen zijn. Een hele lieve, gezellige man.
Hij is ook met pensioen nu.
Ook met pensioen. Hoe oud is die precies? Weet je?
Ja, dat weet ik niet exact. Ik denk rond de 70.
Misschien al iets ouder, denk ik.
Nou, dat zou misschien wel.
Hij ziet er iets ouder uit. 75, 80 misschien. Maar goed, nogmaals, het zou je opa dus kunnen zijn.
Hij is geswitst van pre-med naar Engels.
Ja.
Hij is eigenlijk een English teacher.
Ja, hij is een English teacher. Dus je zou kunnen zeggen dat hij niet echt een traditionele beleggersachtergrond heeft.
Nee, dat grappige, dat zegt hij ook heel vaak. Daar komen we straks ook nog wat krijgen we nog te horen. Dat hij zich heel erg afgeeft tegen Wall Street. Hij zit eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Warren Buffett. Hij zit in een heel klein plaatsje, Middleburg in Virginia.
Mm-hmm.
Totaal geen prikkels. Dus 1 stoplicht in het dorp. Dus, hij zit heel ver weg van de drukte.
Ja, en waarom dan toch die fascinatie voor het beleggen, kun je je afvragen. Nou ja, een beetje misschien, ik heb vergelijk me eigenlijk een beetje met jou. Jij hebt ook zo'n, op een gegeven moment was je gewoon zo geïnteresseerd geraakt in die hele wereld die best wel gesloten is. En hij heeft die fascinatie ingezet en hem helemaal laten inspireren om er zoveel mogelijk over te lezen. Ja, hij heeft alles erover gelezen.
Wat wel leuk is, hij is eigenlijk geraakt door beleggen toen hij compound interest ontdekte. En dat, daar kan hij dus zo'n 50 jaar later nog steeds met dezelfde enthousiasme over vertellen. Dat is dus wel grappig.
En dat heb jij toch ook mee?
Ja, dat is bij mij ook eigenlijk een beetje de entree naar beleggen is de compound interest. En hij heeft ook het boek van Thomas Phillips, 100 to 1, in de stockmarket gelezen. En dat is eigenlijk het oorspronkelijke boek waar Chris Mayer van de 100 Backers het op gebaseerd heeft.
Yeah.
Omdat Thomas Phillips is overleden, toen heeft Chris Mayer daar een soort van meer up-to-date versie van geschreven. Ja. Dus eigenlijk daar komt eigenlijk zijn interesse vandaan. Vanuit dat boek, omdat een aandeel een bedrijf elk jaar kan compounden.
Ja. Ja.
En daar gaat hij ook heel veel over zeggen. En hij heeft een fonds.
Ja, de Acre Capital Management, in 1989 opgericht.
Ja, en hij heeft eigenlijk een publiek fonds, ook voor de retail. En dat is de Acre Focus Fund. En dat is opgericht in 2009. Mm-hmm. En dat heeft hij een compounding annual growth rate van 15,19. En als je dat dan vergelijkt met de S&P, de S&P Total Return, heeft 13,55. Dus hij heeft wel een outperformance van 1,7% op jaarbasis. En dat dan al 15 jaar lang. Dus dat is wel
best wel een bewijs van dat je goed bezig bent.
Ja, en John Neff, die heeft nu dus zijn rol overgenomen als portfolio manager. Dus die krijgen we straks ook nog even te horen.
Ja.
Misschien wel leuk om te zeggen dat hij heeft heel weinig posities, gaat hij ook toelichten. Maar zijn top 10 posities zijn al goed voor 87,7% van zijn portefeuille. Dus dat is echt flink geconcentreerd. De top 10 is dan Mastercard, Moody's, Constellation Software. Nou, daar hebben we het over gehad met de Serial Acquirers. KKR, dat is een private equity fonds. American Tower, Visa. Nou, dus, en Visa en Mastercard heeft hij dus allebei. Roper Technologies, dat is ook weer een Serial Acquirer. Ja. O'Reilly Automotive, Brookfield Corp en GoStar. Maar hij heeft ook nog drie andere Serial Acquirers. Dus we hadden hem al even genoemd in de aflevering van Serial Acquirers dat we Chuck Aker ook nog gingen behandelen. Hij ziet dat wel echt als een... ik denk dat hij daardoor geïnspireerd is door Thomas Phelps. En dus eigenlijk ook het boek van de 100 Backers.
Yep.
Daarom zit hij denk ik heel erg in Serial Acquirers.
Yeah.
En hij is heel erg bekend van de three-legged stoel. Maar dat gaat hij zo allemaal zelf toelichten.
Zeker.
Dus misschien moeten we gewoon gaan starten.
Dan gaan we naar het eerste fragment.
Well, we pick them the same way we always have, which is one at a time. And we have a set of criteria we use that helps us identify business that we describe as compounding machines. And we're looking for businesses where we have an opportunity to compound our capital on a per share basis over a long period of time.
Dit ga je heel vaak horen, compounding machines, daar praat hij zoveel over. En altijd zegt hij het gebaseerd op een share basis, dus een unit per share, zegt hij dan.
Mm-hmm.
Of dat nou winstbaandeel is of free cashflow, dat maakt hij wel. Daardoor neemt hij natuurlijk indirect natuurlijk ook buybacks mee en share-based compensation. En dat moet compounden. En ook grappig dat hij zegt one by one. Omdat hij zo'n geconcentreerde portfolio heeft. Ja, zijn turnover is super laag. Volgens mij het gemiddeld 2%. Dus dat is echt heel laag.
Wat is zijn turnover?
Hoe vaak kapitaal vernieuwd wordt van ene positie naar de andere positie. 2% is echt extreem laag.
Mm-hmm.
Dus dat gebeurt, hij heeft gewoon periodes dat hij gewoon geen transacties doet. Gewoon jaren.
Yeah.
One by one doet hij gewoon. Hij heeft zo'n geconcentreerde portfolio. En de bedrijven die hij selecteert, die verkoopt hij bijna nooit. Waardoor hij, als hij dus eentje nieuw selecteert, doet hij dat natuurlijk één per keer. Hij doet niet een grote wijziging in portefeuille.
Yeah.
One example I use for compounding often is the issue of a penny doubled every day for a month for 30 periods. And that turns into $10.8 million. One penny turns into 10.7, 10.8 million in 30 periods, 31 days. That's the effect of compounding. And so when we're looking for businesses that do this, we want businesses that can reinvest their free cash flow back in the business to continue to earn the above average rates of return on that capital and therefore compound the owner's capital.
Above average rates of return, what does that mean these days?
It's important. The average return in common stocks for nearly 100 years in this country is around 10%.
Right.
Whether it's 9 or 11 is of no consequence to us.
And that's dividends reinvested.
That's total return, absolutely.
Right, total return.
And so in our case, we look to be able to return above average returns, and we've done so for a very long time. And depending on which vehicle we're talking about, it's a different level, but substantially above that average return.
Ja, dat is iets wat je hem vaak hoort zeggen, hè? En vaak zal gaan horen zeggen, die above average rate of returns.
Ja, toen hij begon is, heeft hij een heel lang onderzoek gedaan naar wat is nou het gemiddelde rendement van aandelen? Nou, dat is over een 100-jaarsperiode 10%. Nou, dat wordt altijd gezegd 7-8%, maar dat is dan gecorrigeerd voor inflatie. Mm-hmm. Dus de aandelen zelf doen 10%. En toen is die gaan onderzoeken, waar komt dan die 10% vandaan?
Ja.
Hoe kan je nou, waar komt dat vandaan? En uit zijn onderzoek kwam dat het om erbij komt dat de return on invested capital of return on equity, het rendement op het eigen vermogen, dat ongeveer 10% is. Dus als dat 10% is, dan krijg je op lange termijn, gaan de aandelen ook 10% doen.
Ja.
Dus uiteindelijk is het rendement van elk aandeel het rendement van het bedrijf zelf.
Ja.
Toen hij dat door had, toen dacht hij, ja, dan moet ik gewoon aandelen gaan selecteren met een hele hoge ROIC. Dus met een hoge return on invested capital.
Ja. Op zich is dat ook logisch, toch? Dat het rendement...
Ja, het is ook echt heel logisch.
Ja.
Ja, dat is zijn, dat is eigenlijk zijn hele basis van zijn filosofie. Van, dit is de reden waarom het 10% is. Nou, dan moet ik bedrijven zoeken die daarvan afwijken. En dan ga ik een hoger rendement halen dan gemiddeld.
En die ROIC, vind je die nou zomaar dan terug in een jaarverslag? Nee, toch? Je moet dat wel...
Dan moet je zelf uitrekenen.
Dan moet
je
wel
zelf
uitrekenen.
En daar gaat zijn principe, zijn filosofie is daarop gebaseerd. Dus het stukje compounding en het stukje hoge ROIC.
We have in our conference room a number of slogans that are on the crown molding around the room. And the first one you see says the bottom line of all investing is rate of return. And we believe that's in our DNA. And so everything we do about selecting an investment goes to the issue about how can we best understand what the rate of return opportunity is in that investment. We believe that whatever return the business has itself will be reflected in the share price over a period of time.
Nou, dat is eigenlijk wat ik net al zei. Uiteindelijk zegt hij, als het bedrijf een rendement heeft van 20%, dan gaat het aandeel uiteindelijk ook op lange termijn 20%.
Ja.
Wel echt op de lange termijn.
Ja.
Dat
is eigenlijk makkelijk, hè, beleggen.
Ja, dus dat is eigenlijk zijn hele basis van zijn filosofie.
Ja.
How is it that we identify an investment which will likely lead us to an above average rate of return? What are the characteristics and what kinds of businesses earn above average rates of return? So we say very carefully that we like to fish in the pond of high return businesses. And so it makes it much easier for us to get our focus up front. Is we start with the notion of what kind of returns on capital does that business earn?
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hij verkleint gewoon zijn beleggingsuniverse door te beginnen met als eerste criteria return on invested capital.
Yeah.
En dat is grappig, het boek De Caviar van Noem gaat daar volledig over. Het gaat over waarom is return on invested capital nou het allerbelangrijkste metric van een bedrijf.
Ja, en waar komt het vandaan?
Ja, waar komt het vandaan? Hoe wordt het opgebouwd?
Ja. Hoe krijgt het bedrijf het voor elkaar?
Ja, waarom is het zo belangrijk? En eigenlijk is die metric misschien een van de allerbelangrijkste, omdat het namelijk alles zegt. Het zegt namelijk hoe wordt die hoge return gehaald. Dus wordt het door marge of door omzetsnelheid. En als het een hele hoge ROIC heeft, dan heeft het per definitie een competitive advantage.
Ja.
Want als het een hele hoge marge kan hebben en een hoge return, dan betekent dus dat ze dus iets unieks doen, waardoor ze de prijzen best wel hoog kunnen maken. Dus dan heb je eigenlijk het hele stuk dat het een uniek voordeel heeft. Dat heb je gelijk al te pakken.
Dus hij weet nu van beleggen, dat is kijken naar de return on invested capital. En toen is hij gaan kijken van hoe krijg je nou precies zo'n hoge return on invested capital. En dat is waar de three-legged stool erin komt, hè?
Ja, daar komt de three-legged stool gaat hij nu uitleggen. En dat bestaat eigenlijk uit drie delen. Three-legged stool.
Drie benen.
Ja, dat is business, management en reinvestment. En hij gaat het eigenlijk nu toelichten.
When we find a business, we really focus on three issues. And we've in the shorthand, we've all talked about that called the three-legged stool.
Mm-hmm.
And so the first leg is understanding exactly what the nature of the business is and what kind of returns on the owner's capital does it produce. And then we want to see if it has the ability to do that for a long time, if the runway is wide and long, we say. So what's causing that above average rate of return to exist? What's going on? What's unusual about that business? So the second leg that we look at is the people who run the business. and we're very focused on the skill level of the people who run the business and look at their record, whatnot. But we also want to know that they're acting in the best interest of all shareholders. That is, we see that what happens in the business happens to us on a per share basis. And then the last leg of it is the issue of reinvestment. So we examine how it is they have reinvested free cash flow in the past, what the outcomes have been, and they rarely break those out, by the way. We have to do our own work. And then what the opportunity for reinvestment going forward is, because the fact that they can reinvest all of their free cash flow to earn above average returns enhances our compounding effect. And that's what we're after at the end of the day. We want to compound our shareholders, our clients' capital at an above average rate while assuming a below average level of risk. And the below average level of risk piece for us has got nothing to do with volatility. It has to do with the fact that the businesses we own on average have more returns on capital, have higher growth rates, have stronger balance sheets, and very frequently have lower valuations than the market at the time we purchased them. So on their face, they have less risk than the market, than average.
Ja, het is wel grappig. Het begint natuurlijk echt met de business, wat we vorige keer ook wel een beetje behandeld hebben. Dus je moet het goed begrijpen. Het moet pricing power hebben. Het moet een hoge marges hebben. Een sterke balans.
Dat is de eerste poot van
Ja, dat is de business stuk. Ja. En het grappige is dat hij eigenlijk helemaal in het begin van zijn carrière zei dat dat misschien het moeilijkste stuk is. Is dat bijvoorbeeld Mastercard en Visa. Ik denk dat niemand het echt begrijpt. Ik denk dat als mensen zouden zeggen, ja, die geven creditcards uit. Maar dat klopt dus niet. Want die worden uitgegeven door de bank en niet door Mastercard zelf. Mm. Hij zegt ook veel vaak dat iets wat een bedrijf echt uniek maakt. Dus dat zit vaak een soort van monopolievorm. Peter Thiel zegt dat ook altijd. Als je in een monopolie bent, zeg je dat je... Praat je niet over een monopolie. Als je het woord monopolie gebruikt, dat betekent dat je geen monopolie hebt. Hij probeert echt te begrijpen hoe het bedrijf geld verdient. Echt dat in elke vezel. En dat is... Dat vond hij het allermoeilijkste in het begin van zijn carrière.
Ja, dat lijkt mij ook dat de grootste uitdaging is, toch?
Ja, dat als je dan die hoge ROIC ziet, maar dan dat je dan echt begrijpen. Ja. Niet begrijpen, echt begrijpen. Dat was in het begin, vond hij dat het moeilijkst. Nou, daarna heb je eigenlijk het tweede stoelpoot, is de management. En overloop van tijd vond hij dat eigenlijk het moeilijkst. En vooral de integriteit van het management. Dus hoe kan je nou het management echt goed beoordelen. Mm. Daar had hij heel veel moeite mee om dat te kwantificeren. Hoe kan je dat nou?
Wat is goed management?
Ja, en hoe kan je nou hun integriteit goed beoordelen?
Daar gaat het. Hij heeft het vooral over integriteit als hij het heeft over goed management.
Ja, natuurlijk de belangrijke dingen zoals goede kapitaalallocatie en goede cultuur kunnen creëren en niet bezig zijn met de short term op de Wall Street. Geen geld lenen voor dividend. Nou, weet je, al die dingen. Maar het die kan je best wel goed zien, maar het stukje integriteit is heel moeilijk om dat te controleren bij het management. En daar was dat zijn uitdaging. Hoe kan je dat nou goed beoordelen van het management? Of ik mijn kapitaal voor 20 jaar aan die persoon wil toevertrouwen?
Ja.
En dan is eigenlijk de derde poot, de reinvestment. En daar komt eigenlijk het compounding effect natuurlijk van. Hij zegt nu dat het allermoeilijkste stuk is. En dat is eigenlijk het... er moet een hele lange route zijn naar reinvestment. Dus elke keer, het liefst vind je natuurlijk dat 100% van de free cash flow, van de vrije kaststroom dat vrijkomt, het liefst herinvesteerd wordt. Want dan gaat het snelst groeien.
Ja, niet naar aandeelhouders met dividenden.
Nee, want dat geeft bijna geen rendement natuurlijk. Je wil, als het een ROIC van 25% wil, het liefst dat...
Je wil dat ze goede besteding hebben voor de geld.
Ja, dat die 100% erin gaat en niet maar 25% of 50%. Maar als je 20 jaar lang je geld wil compounden, moet het wel een 20 jaar lang herinvesteringsopties hebben. En hij zegt, dat is nu de grootste uitdaging is dat goed inschatten.
Ja, want dat is een soort van toekomst voorspellen.
Ja, en hij zegt ook dat het steeds sneller gaat en disruptie gaat sneller. Bedrijven zijn steeds minder lang beursgenoteerd, omdat de innovatiesnelheid steeds meer omhoog gaat. Dus dat is steeds moeilijker voor hem om in te schatten. En dat is eigenlijk nu zijn grootste uitdaging ook. En ik denk zelf ook dat eigenlijk de meest grote onderschatte stuk is van Big Tech. Waarom Big Tech al misschien al 4 jaar lang soort van constant de verwachting overtreft, is dat er gewoon echt een extreme onderschatting is geweest met Big Tech. Hoe lang nog die optionality er was. Hoe lang nog ze nog door konden blijven groeien. En een groot gedeelte van hun free cash konden herinvesteren.
Ja, en dat blijkt dus keer op keer weer dat er nog zoveel mogelijkheden zijn. En dat er altijd wel weer iets nieuws is. Juist omdat de technologische ontwikkeling zo
is. Ja, nu is bijvoorbeeld de blik AI opengetrokken. En dat creëert in één keer weer heel veel nieuwe reinvestment opties. Dus dan zou je je modellen ook weer kunnen aanpassen naar... wow, die groei kan toch nog weer langer volgen.
Ja, ja.
Dat bij elkaar, jij noemt die eigenlijk dan compounding machines. En die drie legs, daar moet de business aan voldoen. En als hij eenmaal dat bedrijf in positie heeft...
Ja.
Dan is het gewoon een kwestie van die drie dingen blijven controleren.
Ja.
En als het een van die drie niet meer aan voldoet, dan gaat het aandeel eruit. Dat is eigenlijk zijn regel. En het moeilijkste is om... als je nu al weet dat een bedrijf de komende 10 jaar... hele interessante herinvesteringsopties heeft... dan maakt het eigenlijk bijna niet uit wat je ervoor betaalt nu. Dat is eigenlijk wel een beetje... dat heeft Terry Smith natuurlijk ook vaak gezegd... ook in zijn boek geschreven. Alleen daar moet je een soort van inschatting van kunnen maken. Daar heb je ook, wat ik in de vorige aflevering ook behandeld... over de seculaire trend. Je wil een soort van in een langdurige seculaire trend zitten. En het liefst meerdere. Dat is misschien de moeilijkste om te zien. Als je echt een aandeelhouder wil zijn voor 10, 20 jaar... en je denkt ook op die manier... Ik zag laatst een post van 100 bedrijven. En dan vroeg iemand, welke bedrijven zou je 20 jaar willen bezitten? En op het moment dat je dan die vraag krijgt, dan ga je in één keer denken... Oké, 20 jaar, dat is echt heel lang.
Ja.
Je eerste reactie is, dan moet ik een bedrijf kiezen wat dan überhaupt nog bestaat.
Ja.
Want 20 jaar is echt heel lang.
Mm-hmm.
Dus dan ga je in één keer heel anders denken.
Ja.
Denk je, welk bedrijf bestaat over 20 jaar nog? En dan bijvoorbeeld Nike stond ertussen. Dan denk je, Nike bestaat natuurlijk, maar 20 jaar is wel echt heel lang. Of sluit ik nu gewoon technologie helemaal uit? Want technologie gaat heel hard. Dus ASML is misschien wel echt lastig om dat 20 jaar vast te houden. Want 20 jaar is echt ver.
Ja, maar we zullen wel altijd chips nodig blijven hebben.
Ja, maar misschien komt iemand anders met de machine. Dus die technologie wordt in één keer is heel disruptiegevoelig.
Ja.
Dus dat is best wel een interessante...
Ja.
Bijvoorbeeld dan denk je aan Hermes. Bestaat al sinds 1870. Dan die 20 jaar, dan moeten ze er ook nog wel redden. Dus misschien is Hermes misschien juist een hele logische keuze... als je 20 jaar aandeelhouder wil zijn.
Voor
Dus als je in één keer jezelf dwingt om in een periode van 20 jaar... dan ga je in één keer zo anders denken.
Ja, en dat is op zich gek, want we zeggen... iedereen die ik ken en die ik spreek en die belegt... die doet het allemaal voor de lange termijn. Dus we zeggen allemaal, we doen het voor de lange termijn. Alleen... niet veel mensen hebben er denk ik over nagedacht... welk bedrijf bestaat over 20
jaar. Grappig, ik had opgeschreven als een noot voor mezelf. Ik denk als de lange termijn, maar ik handel op de korte termijn.
Ja.
Ja. En nog wel een mooie toevoeging wat hij zegt. Hij zegt met minder risico. En dat vond ik dus wel een interessante.
Oh ja.
Volatiliteit.
Daar is het niet over.
En beta zo, zegt het. Het zit meer of niet. Ik ben aandeelhouder voor 20 jaar... Dus wat maakt het nou uit wat die koers doet? Het zijn allemaal tussentijdse opportunities, zoals het zakt. En hij zegt, omdat het dus de metrics in het bedrijf zo goed zijn... is het eigenlijk gewoon veel minder risico.
Ja.
En dat is wel een interessante... Want ik denk, zijn portfolio is misschien op de korte termijn... een groter risico als je het geld over een jaar nodig hebt of 5 jaar nodig. Maar zijn portfolio is misschien op een tijdframe van 20 jaar veel minder risico. En dat is wel grappig. We gaan het zo ook hebben over de Young Belegger High Margin Fund... die we hebben gemaakt in de community.
Mm-hmm.
En daar komen die metrics ook heel erg mooi in licht... om te laten zien dat het misschien op waardering misschien een risicovol lijkt. Maar op de metrics denk je, dus eigenlijk op lange termijn... zou dit eigenlijk easy peasy moeten zijn om de markt te verslaan.
We gaan nog even door over de compounding machines. Terug naar Chuck.
And extraordinary companies.
Compounding machines.
The compounding machines, right. So... why is it so hard to find those companies?
Well, they're scarce.
Yeah.
They have something unusual going on, and oftentimes it is not completely obvious as to what it is that's going on. A great example of that would be a company like MasterCard or Visa.
Uh-huh.
They're earning returns on capital that, as we say, you could cut in half twice and it would still be above average for an American business. So something extraordinary is going on there.
Right.
And the company does not talk about what that is. They never talk about it. We don't talk about it, but we spend a lot of time thinking about it, trying to understand what it is, whether or not it's likely to continue. Dat soort of stuff.
Ja, hebben ze het al uitgevonden, wat het nou is met MasterCard en Visa?
Nou ja, ongetwijfeld, als je daar een week aan besteedt, kom je er denk ik wel achter.
Weet jij het?
Nou, ik ben
wel nieuwsgierig geworden.
In grote lijnen heb ik het wel een beetje door, maar nog nog lang niet genoeg. Ik was ben met visa bezig, maar dit is eigenlijk de reden waarom ik dan nog niks heb gedaan, omdat ik het nog niet goed genoeg begrijp.
Ja, want je begrijpt het, maar je begrijpt het niet echt.
Nee, en ik vond het wel mooi. Guido had in de community een post gaan over Moody's. Van waarom is Moody's, dat is zo'n agency die rating doet voor kredieten, voor obligaties. Waarom is dat bedrijf nou zo goed? En daar komt bijvoorbeeld een mooie reden waarom het zo'n sterk bedrijf is, dat het is zo'n goed merk dat als je een label hebt, een rating hebt van Moody's, betekent dat zo veilig is, dat het zo betrouwbaar is, dat je dus je obligatie die je in de markt zet als bedrijf met bijvoorbeeld 50 basispunten lager in de markt kan zetten, omdat het zo betrouwbaar is. Maar de kosten die je van Moody's betaalt is bijvoorbeeld maar 25 basispunten. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk per definitie altijd beter uit bent als je bij Moody's bent.
Ja, dus dat label, dat merk is van ongekende waarde. Eigenlijk.
Ja, en dan heb je eigenlijk een ideale business. Is dat ze verdienen geld in jou als ze bij jou een kredietlabel krijgen. Dus
dan heb je eigenlijk, het is bijna dan een soort magie wat er rond zo'n merk hangt.
Ja, dat,
hoe ga je dat echt begrijpen?
Ja, en dat moet je dus wel echt, moet je begrijpen. Dat moet je in essentie begrijpen. Want uiteindelijk komt het wel neer dat als je een bedrijf echt begrijpt, dan is volatiliteit natuurlijk echt een zegen. Want dat betekent dat als er sentiment in de markt komt, dan weet jij gewoon heel goed.
Er momenten komen dat jij.
Ja, dit is niks. Dit heeft niks met het bedrijf te maken.
Ja.
En dan kan je er extreem van profiteren.
En dat is wel een belangrijk onderscheid wat je daar dus inderdaad maakt. Want als het dus volatiliteit in de markt is en een aandeel dat keldert, opeens bijvoorbeeld Adyen. Je kan wel vertrouwen hebben in een bedrijf. Of denk van, ja, maar dit komt wel goed, Adyen. Ik vertrouw dat. Maar als je het niet echt begrijpt, dan blijft het een kwestie van vertrouwen. In plaats van weten eigenlijk.
Ja, dan verstijf je toch wel een beetje als de koers zakt.
Ja.
En ik denk dat hier zit misschien wel de moeilijkheid waarom niemand het in de industrie doet. Omdat misschien niemand bereid is om bijvoorbeeld gewoon wekenlang, of misschien maandenlang, over een bedrijf te lezen.
Ja.
Om dan echt te weten wat het uniek maakt. Dat dan misschien zit daar de uniekheid in of zo.
Ja.
Daarom zegt hij ook heel veel dat eigenlijk nu dat nieuwsgierigheid veel belangrijker is. Een van de belangrijkste skills is van een belegger.
Terug naar Chuck. Hij eindigde net met een Mastercard, een Visa. Over dat ze dat proberen te begrijpen en dat ze hun best ervoor doen. Daar laat hij niet zo heel veel over los.
Ja, dat komt misschien ook omdat hij heel competitief is. Hij wil niks, hij wil winnen.
Why don't you like to talk about it?
I don't think we're giving away anything, but I just want to make sure we're not.
Okay.
I mean, it's just that simple, you know. And so the other side of that is a company like that earns rates of returns on the owner's capital that are so extraordinary that they don't have a good opportunity to reinvest their free cash flow in ways to continue to earn those above average rates. So what they do with their free cash flow is they buy in shares, they pay a cash dividend, they make small acquisitions in technology around their space, but it's a challenge to utilize all the free cash they generate. And unlike our ideal company is one that can keep reinvesting and earn outrageous returns on capital.
Ja, hij zegt eigenlijk hier dat Mastercard en Visa eigenlijk steeds minder voldoen aan zijn voorwaarden, omdat de reinvestment opportunity aan het slinken is.
Mm.
En dat er dus steeds een groter gedeelte van de free cash flow eigenlijk gebruikt wordt voor dividenden, share buybacks. Dus dat eigenlijk zijn hele model, eigenlijk de compounding machine, eigenlijk steeds trager wordt.
Yeah.
Omdat het steeds minder kan investeren. En dat is logisch, want als het steeds groter wordt.
Er is een grens ergens.
We hebben Big Tech natuurlijk ook dat probleem. Ook je kan maar misschien 20, 30 miljard. Op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel een keer op om dat jaarlijks te investeren. Het is bijna een uitdaging om 30 miljard jaarlijks weer aan het werk te zetten.
Yeah.
Dus dan loop je op een gegeven moment gewoon tegen de limieten van de herinvesteringsopties aan. En dan gaat er gewoon heel veel kapitaal via dividenden en share buybacks en zo naar de aandeelhouders. Maar dat heb je liever niet, want dan moet jij het weer aan het werk zetten.
Ja. Volgende fragment, dan horen we John Neff. Dat is op dit moment, hij zit hier nu naast Chuck Akers, is zijn partner. Inmiddels heeft hij het overgenomen, hè, het bedrijf.
Ja.
I think at the end of the day, what it comes down to is a really firm qualitative understanding of what makes a business great. We can't screen quantitatively for what it is we're looking for.
Right.
If we could, this would be easy.
Mm-hmm.
If we could, then the algorithms and the quants could find what we find. So our understanding is invariably qualitative. If we have an edge, that's where it exists.
And we also understand that nothing is forever. Mm-hmm. And, you know, and great business models today may not be in the future. So what we bring to the whole process is judgment. Mm-hmm. And we have this saying that good judgment comes from experience and experience comes from bad judgment. And you know, it's true. It cannot be, to the best of our knowledge, it cannot be substituted for by code and an algorithm and that what sort of stuff that we are unlikely to be supplanted by somebody's black box. I mean, because it is not strictly a matter of quantitative mathematics, you know.
Ja, de menselijke maat is hier dus datgene wat echt het onderscheid maakt. Niet een algoritme.
Dat is het begrijpen wat nou het bedrijf echt uniek maakt. Ja, dat vind je natuurlijk niet terug in screeners. Ja, daarom werkt het ook niet dat computers dit ook niet kunnen.
Ja. Nog niet, hè?
Nou, ik denk dat dit wel heel lang gaat duren. Daar zit hun dan hun voordeel, dat je echt begrijpt wat het is. En dat kost denk ik heel veel tijd. En misschien ook wel per persoon verschillend. Dat iemand het misschien nooit gaat zien.
Ja, want beoordelingsvermogen moet ook groeien. En hij zegt ook inderdaad, experience comes from mistakes.
Ja.
En je hebt die experience nodig om goede beslissingen juist weer te maken.
Dus juist, ja.
Er is geen korte afsnijdroute, jongens.
So that also tends to shrink the number of potential investments that we can make.
Amazon, you could understand as it morphed into buying everything.
Right.
But still, you know, was difficulty because it wasn't showing a profit and that sort of thing. You could figure out what the cash flow was and how they were growing the business. So we can't dance all the dances, and those things, by and large, it was not in our wheelhouse for the most part.
Ja, wel mooi vind ik dat hij dat zegt. Dat je zag wel dat het een mooi bedrijf was, maar we begrepen het niet echt. Ja. En ik denk dat hij voornamelijk niet echt zag hoe die een lange termijn groei kon pakken met een hoge return. Want de moment dat hij dit zegt en naar gekeken heeft, was er natuurlijk nog geen AWS, nog geen Prime en nog geen advertenties.
Wat is AWS?
De cloud services van Amazon.
Yeah. Yeah.
En de third party sellers op Amazon. Dat zijn eigenlijk de grootste, de meest winstgevende delen van Amazon, die waren er toen helemaal nog niet.
Ja, en dat kun je ook heel moeilijk voorspellen. Je moet zo in de toekomst kijken. Dat...
Ja, dus soms...
Je kan niet alles zien.
Nee, dat lijkt niet alles weten.
Ja, zelfs Chuck Aker niet, jongens.
We always talk about our ability to do better than average.
Right.
So when I think about average, I don't necessarily think of our AUM. What I think of is our ability to stay concentrated. So give me an example. If you flipped a coin, the average outcome would be that 50% of the time it would be heads and 50% of the time it would be tails. The more coins you flip, the more likely you are to get to average. 50% will be heads. The fewer coins you flip, the more likely you are to get an outcome that deviates positively or negatively from average. And I think,
so you're flipping coins, Chuck. You didn't know that. Okay.
So, but that's what I mean. So it's really not about our AUM. It's our ability to stay concentrated in our highest conviction ideas. And our AUM hasn't been a problem to date.
In 2014, if we had 30 or 35 holdings, we would have been at that point in time less confident in those names than we are in the 17 holdings today.
Okay.
So if you see our holdings go to 35 again, you should just understand that it means we are less confident in the characteristics of the group as a whole, and that's why we have it spread out. And then the concentration, pure concentration, is we want to have as much money invested in the great businesses as we possibly can, because our return will come from their good experience. We will be riding on the back of those great businesses. So that's why we want to have all this, our capital concentrated in those things.
So if we've identified a great business, a compounding machine that we've purchased well, we want not to interrupt that compounding unnecessarily by curtailing it with a sell target. We want these businesses to continue to compound, and we want to own them as long as they continue to be exceptional.
Ja, ik vind het wel een mooie gedachte dat als je echt van overtuigd bent dat dit een goed bedrijf is, dan heb je natuurlijk eigenlijk alleen maar een instapmoment nodig. Ben je eigenlijk, meer heb je dan niet nodig.
Ja. Goed, we hebben nu een beeld van Chuck zijn filosofie. Hoe hij naar de wereld en naar het investeren kijkt. Nu gaan we wat meer naar de daadwerkelijke dagelijkse hand- en spandiensten, zou ik bijna zeggen. De tech en tactieken die hij inzet om zijn bedrijf eigenlijk gaande te houden. Wat ze zoal doen.
Lots of very bright people can build really intriguing, complicated ways to figure out why something is cheap or expensive. And we try to keep things as simple as possible.
Ja, hou het simpel. Daar ben ik voor.
Ja, hij is heel erg fan van Einstein, al zijn quotes. Ik vind hij gaat nu steeds meer een beetje bashen over Wall Street. Dat iedereen van die complexe modellen bouwt en dat waarderen eigenlijk heel simpel is. Kan ook heel simpel. Ik denk ook wel dat de manier van hoe hij belegt, gewoon een belegging in kwaliteitsbedrijven, is het denk ik 95% gewoon fundamentele analyse en 5% een waardering doen voor een instapmoment, denk ik. Dat is wel een beetje.
Dat schat je zo in.
Ja, dat schat ik wel zo in, ja.
Ja, en simpel betekent natuurlijk niet dat het niet moeilijk kan zijn.
Nou ja, Warren Buffett zegt zelf, een waardering moet je op een A4'tje kunnen, of op een bierveeltje kunnen doen. Zelfs dat geloof ik wel ondertussen.
Okay.
Als het gaat om dit, om zulke soort type bedrijven.
And our experience is that if we own exceptional businesses, one of the hardest things in the world is to not sell them. All businesses have hiccups in their business operations, and all businesses have things that occur that's unplanned for or thought about, but not necessarily expected, and that's life. I mean, nothing is perfect. Nothing is Jack Welch's 20% a year, take it to the bank. Long after he's left, we found out that much of that was a house of cards. And so we just had our 30th anniversary for Aqua Capital Management and did some presentations. And one of our partners did one. It was entitled The Art of Not Selling. And it's truly very hard to do. And in fact, it may be one of our great assets, is our ability to not sell.
Yeah. Dus die art of not selling, het is daadwerkelijk een kunst om het niet te verkopen. Ja. Waarom is dat zo'n kunst, denk jij? Waarom vindt hij dat?
Ja, omdat je gewoon heel best wel vaak een action bias hebt. Dus je hebt het gevoel dat je altijd wat moet doen.
Ja.
En dat als aandelen al heel erg ver doorstijgen, dat je dan het gevoel dat het te duur is, dat je dan moet verkopen.
Dat je lekker kan cash even.
Ja, we hebben natuurlijk die update gelanceerd, dat je kan zien wat de impact is van een verkoopbeslissing. Ja. Daar kwam al bij mij al uit in de afgelopen 4 jaar dat ik alle kwaliteitsbedrijven niet had moeten verkopen.
Ja.
Is toch iets, een van de manier, als je een kwaliteitsbedrijf hebt en het wordt gewoon heel duur, dan of het loopt op, dan is gewoon de eerste reactie, ik moet daar wat van afromen, moeten verkopen.
En doen ze dat ook nooit? Want hij heeft ook wel eens ergens gezegd dat een van zijn grootste fouten is dat hij wel een keer wat heeft verkocht.
Hij heeft wel, hij heeft natuurlijk in het verleden wel eens wat verkocht, maar dat is vaak verkeerd uitgepakt.
Ja.
Ja.
Ja, dus stel dat dat je grootste fouten zijn. Dan
dat betekent wel dat je echt goede bedrijven hebt.
Ja, inderdaad.
And our discipline is we just don't want to pay too much. Paying too much, which is sort of, I infer was part of what your question was, is how do you decide whether it's cheap enough to buy or so expensive that you ought to sell it? Number one is when we find really good ones, our experience has been, it's been a mistake to sell them even at very high valuations. You just live through it. And then at the first part, the atmosphere of the cost of money at large in the world affects the valuation you can pay. And so we're in an environment today where interest rates are, 1% or 0.5% or 10 or 20 basis points, or maybe a bit, 1.5%. That means that you can pay a lot more for growth in that kind of environment than you can in an environment where interest rates are 8 or 10% or something of that nature. And you'll see it in housing prices. You could buy a lot more house or a lot bigger farm today in which rates were 1.5% or 2% than you could a decade ago when rates would have been 8% or something of that nature. It's just pure arithmetic. It's very simple.
Ook dit is weer simpel.
Ja, alles is simpel.
Ja.
Ja. Ik denk wel, als je deze strategie doet, dan moet je heel goed nadenken voordat je verkoopt. Dat moet echt misschien over maanden heen gaan, in plaats van over uren of dagen.
Yeah. Yeah.
You know, there in the world at large, if you wanted to go buy a car and it was $30,000, and for a number of circumstances, all of a sudden, a week later, you could buy that same car for $24,000. You'd realize that that was a bargain, and you'd be inclined to act. In the stock market, very often the exact opposite happens. If the stock is $30 a share, and it goes up to $35,
you say, oh my God, I better get into it. It's, you know, it's really doing well. But if it goes down to 25 from 30, you say, oh, there must be something wrong. I shouldn't buy it. And that's exact opposite of what you do ordinarily in your life. And so if you understand well what it is you own, and that's a really important idea, then if it goes down 50%, you know, you sort of go all in, you know, you add capital to it. So that's right. That being opportunistic when the world is fearful and being fearful when it's opportunistic, right?
Die quote klopt natuurlijk, maar dat,
ja.
Die kan je alleen toepassen als je echt begrijpt wat je... Iedereen weet dat ik best wel een soort van fan ben van Adyen. En dat ik Adyen, dat was een van mijn eerste posities. Misschien een van de bedrijven die ik het misschien het beste ken. Maar toen het flink ging dalen, verstijfde ik toch al een beetje. Ik begon ook te twijfelen. Ja, dat is misschien het leerproces dat ik nog door moet om dat steeds minder te hebben.
Ja.
Maar dat, ja, daar zitten wel echt de kansen, denk ik, dat je... Dat je dan tegen de stroom in kan gaan, omdat jij het bedrijf wel begrijpt en de rest niet.
Ja.
En dat creëert dan enorme kansen.
Maar het is grappig hoe dat inderdaad werkt in je hoofd. Dat je, als het goedkoop is opeens vergeleken met eerder, dat je dan niet denkt van nu moet ik het kopen, maar dat je dat wel heel erg hebt als het juist duurder is.
Het is echt ook, beleggen is ook een heel groot gewoon psychologisch spelletje.
Ja, het is echt ook FOMO, denk
ja,
ik.
Ja, het is, ja het, iedereen heeft er denk ik wel last van. En daar moet je denk ik een beetje tegen strijden.
Ja.
En dat kan je denk ik wel heel erg doen door je te wapenen, door weten wat je bezit.
Ja, dat geeft toch een hoop rust. Dus prijs is uiteindelijk best belangrijk. Ook natuurlijk, je wil iets niet veel te duur kopen. En het volgende stukje heeft Chuck het over waardebeleggen versus zijn strategie.
Ja.
But that's not what we do. They're trading against prices in the market. And using information that comes to them. In their models to do that. And what we are is we're investors in businesses, and we're trying to identify those unique businesses with very high returns. Because at the end of the day, the core of our thought process says that our return in an asset will approximate that return on the owner's capital that the business generates.
Kun je dat even nader toelichten voor mij?
Nou, hij zegt eigenlijk dat de waardebeleggers, value investors, die een soort van multiple arbitrage doen. Dus dat als het nu goedkoop is, dan hoop je dat de markt het eigenlijk weer corrigeert naar normale waarderingen.
Ja.
En zeg je, dat spel spelen wij helemaal niet. Dus dan moet je ook kort op de bal zitten, want de informatie wordt dan heel op korte termijn gewogen. Hij zegt, ja, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Wij zijn maar met één ding bezig. En dat is een bedrijf die op hele lange periode zijn waarde per share kan laten groeien. Ja, dan interesseert ons eigenlijk helemaal niet wat voor waarde eraan wordt.
Yeah.
Als dat maar blijft groeien, de waarde per share, dan gaat het op lange termijn de koers wel volgen.
Yeah.
En hij zegt, wij zijn helemaal niet meer bezig wat de markt voor wil betalen. Wij zijn eigenaar van een bedrijf. En wij willen dat de winsten stijgen. Dat dus de unit per share, de free cash flow per share bijvoorbeeld, dat groeit. En dat we daar de rendement op maken.
Yeah. Yeah.
Dat is het verschil.
Mooi.
If you read any research from Wall Street, and we read very little, there is no one who talks about that, who talks about rates of return that they're earning on their capital. I mean, no one does. Because Wall Street in general has a completely different business model than we have. Our business model is to compound our capital. Wall Street's business model generically is to create transactions, logically. Well, what's the best way to create a transaction? To create what we call false expectations. And what are false expectations? Well, earning estimates. O'Shaughnessy is going to earn $1.73 next quarter. And it comes in at $1.72. And the remark is, they missed by one. So we call it beat by a penny, missed by a penny. That's the syndrome. And that gives us opportunities periodically because the markets behave in ways that we happen to think are irrational relating to something like that.
Ja, volgens mij hebben we nu een aardig idee van hoe Chuck zo'n beetje te werk gaat. We gaan nu richting het einde. En hij heeft natuurlijk ook veel dingen gezegd over wat meer richting de levenswijsheden. Hè, sluiten we vaak ook een beetje mee af bij de grote beleggers. Het is wat meer overkoepelend.
Well, it's very simple. I have in my career run across literally thousands of people who are very, very bright. Who are not necessarily good investors. And so pure knowledge is in and of itself not a ticket to being a good investor. Imagination and curiosity are what's hugely important. And we've discovered things over the years purely by being curious and continuing to keep involved in the search process to find these exceptional businesses.
Ja, dit ben ik wel heel erg met Chuck eens. Je moet nieuwsgierig zijn en je hoeft niet ook om een belegger te worden of te zijn. Er zijn gewoon een paar simpele dingen die je moet weten en die je zelf moet leren. En je hoeft er niet een IQ van 130 voor te hebben.
Nee, want dan zeggen toch anders hadden alle bankiers en alle accountants en zo. En allemaal wel hele goede beleggers geweest.
Ja.
Ik denk dat je veel meer een journalistieke houding moet hebben. Dat je op een gegeven moment gewoon je tanden erin zet. Dat je zegt, ik wil gewoon begrijpen hoe Mastercard echt zijn geld verdient. Wat het uniek maakt. En ik geef gewoon niet op dat ik dat begrijp.
Nou, noem het maar een journalistieke houding. Ik snap wat je bedoelt, maar heel veel journalisten die gaan natuurlijk niet meer zo te werk tegenwoordig. Denk gewoon, ik zoek het een beetje uit.
Ja, oké, maar dat...
Je moet echt een detective zijn.
De goede journalisten. Ja, ik denk dat je dat een hele... Die nieuwsgierigheid, dat je het willen... En volhardenheid, dat je erin bijt. Dat denk ik, voor deze strategie... heel belangrijk is dat daar het gewicht ligt. Veel meer op dan de cijfers in het waarderen.
En dat doet Chuck dus zelf ook. Hij leest gewoon een slag in de ronde.
Well, I read a lot. And I read a lot of business biography. And I think from a pure common sense, great advice point of view, the book I talked about earlier, The Psychology of Money by Morgan Housel, is a great read. It's a very easy read. And I think people would get a lot. They'd learn a lot from it. I learned a lot from it. I've read it a couple times.
Dat is toch leuk, hè, dat hij dat zegt. Hij gaat A, met zijn tijd mee, maar B, ook hij leest nog steeds zo'n boek wat wij dan ook net hebben gelezen, waar wij veel van hebben geleerd.
Ja, ik moet zeggen, ik geef dit boek ook altijd als tip aan mensen die een beetje in de beginfase zitten. Ja. Ga dit boek maar lezen.
Ja, en zelfs, een goed boek. Zelfs hij aan het einde van zijn carrière.
Ja, dat hij dat tipt.
Ja, hij heeft er nog steeds wat van geleerd.
We hebben zelfs een aflevering over gemaakt.
Ja. Dan kun je terugluisteren.
Says good judgment comes from experience. And experience comes from bad judgments. So I would just say to you, at the end, be curious, be imaginative, follow what interests you, and by all means, do not try to profit from the TV advice. It's bad for your economic health. And remember, it does not matter how much you start with. What matters is your rate of return.
Ja.
Ja, mooi hè?
Dus ja,
nieuwsgierig zijn.
Mm-hmm. Maar niet zo nieuwsgierig dat je het nieuws gaat volgen, want dat is slecht voor je economische gezondheid.
Ja, met nieuws bedoelt hij gewoon stoknieuws en zo. Dus eigenlijk is dat misschien al ook wel goed om te lezen van bij wie haal je de informatie vandaan, bij wie haal je de tips. Dus doe je dat uit kranten, bladen, podcast. Waar haal je informatie vandaan? Dat je dat heel goed moet realiseren.
Ja.
En dat het eigenlijk ook niet uitmaakt met hoeveel vermogen je start. Maar dat de compounding rate en de lengte daarvan het belangrijk zijn. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat het aantal jaren veel zwaarder weegt dan je startkapitaal.
Ja. Ga naar het laatste fragment.
Ja.
Follow your passion. That's the most important thing. And read like crazy. And be curious about everything.
Ja, deze strategie past enorm bij heel veel lezen. En ja, gewoon niks doen en gewoon de hele dag een beetje boeken lezen en fundamenteel onderzoek. Het is eigenlijk een hele passieve strategie waar je wel intellectueel heel erg wordt uitgedaagd om constant iets te willen begrijpen.
Ja.
Dus ja, voor sommige mensen is dit echt een perfecte strategie. Dat past iemand bij heel erg hoe iemand zijn leven wil inrichten. Dus dat is ook wel een beetje wat ik ook wel steeds meer merk met al die verschillende beleggingsstrategieën. Carp en groei en waarde en kwaliteit. Ik denk niet zozeer dat elk ene strategie nou beter is dan de andere. Want ik geloof dat je in elke strategie een outperformance kan halen. Als je het goed doet. Alleen dat je voor elke strategie zit weer past ander gedrag. Of moet je ander gedrag vertonen.
Mm.
En dat je ook heel erg moet gaan wie ben jij als persoon? Hoe zou je het liefst willen leven?
Yeah.
En dat je daar je strategie op gaat passen.
Dat ben ik met je eens. Maar toch denk ik dat het ook voor iedereen wel een toegevoegde waarde kan zijn om elke dag iets nieuws te leren. Of het nou iets is over de biografie van een bedrijf, of over een beleggingsvorm, of over pottenbakken, of een nieuwe taal. Je moet niet onderschatten hoe leuk het is om telkens nieuwe dingen te leren.
Ja, je moet ook wel constant leren, helemaal met deze tijd. Ik denk dat zeggen ook alle white-collar jobs.
Ja, en ik denk,
die gaan eraan met AI. Dus,
het moet, maar het is ook zo. Het moet natuurlijk, maar het is ook zo ontzettend fijn en goed en leuk voor je hersenen. Ja. En voor je leven in het algemeen. Tot zover Chuck Aker. We gaan nog even het over de PDT hebben. PDT-update, de persoonlijke compounding calculator.
Past wel goed in deze aflevering, deze update.
Ja, dat zeker. Ja, we zijn zelf ook een beetje compounding machines.
Ja, we hebben in de PDT een update gedaan. Dus als je helemaal rechtsbovenin bij je portfoliowaarde, als je daarop klikt, komt daar een compounding calculator uit. En wat het leuke aan is, is dat je om je compounding effect te zien, heb je eigenlijk drie soort van inputvelden. En dat is de startwaarde, je maandelijkse inleg, je groeivoet. En zo hoeveel je jaarlijks groeien. Ja. En natuurlijk je beleggingshorizon. En iedereen heeft denk ik wel de compounding calculator gebruikt toen je begon met beleggen. Van oh, gemiddeld 8% per jaar. Als ik zoveel inleg en dan ga ik met pensioen over 35 jaar. Hoeveel vermogen heb ik dan? Mm-hmm. Dat heeft denk ik iedereen wel ingevuld. Dit hebben wij dus in PDT gebouwd. Maar dat doen we aan de hand van jouw eigen data. Dus wij weten jouw gemiddelde groeivoet. Mm-hmm. Want we weten jouw absolute CAGR, je compounding annual growth rate, wat jij letterlijk hebt gehaald met jouw beleggingen van de afgelopen jaren. Dus dat voeren we automatisch voor je in. We weten jouw gemiddelde storting. Want we gaan gewoon al jouw stortingen delen door de periode. En dan weten we jouw gemiddelde storting per maand.
Yeah.
En dan moet je alleen even zelf invullen voor hoe lang je dat berekenen. Nou, dus ik doe dat op. Ik mag officieel in 2057 met pensioen. Dus ik voer dan 2057 in. En dan laat ik hem lopen en dan kan ik zien hoeveel vermogen ik zou hebben als ik dit gedrag doorzet. Als ik met pensioen ga. En dat kan je ook. Je kan ook dan zelf aanpassen als je je stortingen wil aanpassen. Of je groeivoet aanpassen. Maar dat geeft een extra motivatie om op de lange termijn te denken. En je gaat dus ook zien dat als je een heel goed jaar hebt en of een heel slecht jaar, dat je eindvermogen ook heel erg naar beneden of omhoog gaat.
Oh ja. Dus
dan zie je heel erg het effect van rendementen nu op je rendementen over 30 jaar.
Wat een inzicht. Ik had het willen doen voor we gingen opnemen vandaag, maar ik ben het vergeten. Maar volgende week, ik ga het volgende week doen. Ik ben wel echt heel erg benieuwd.
Ja, het is heel leuk om te zien om daarmee te spelen.
Ja.
Dus heb je een PDT-account, kijk even naar rechtsbovenin en klik op je portfoliowaarde, dan komt er een persoonlijke compounding calculator uit.
En wat moet ik eigenlijk doen als ik geen PDT-account heb, Pim?
Een PDT-account maken.
Precies. En dan is er nog het JB High Margin Fund. Leg even uit.
Ja, Guido heeft in de community een idee geopperd aan de hand van de aflevering van de Free Cashflow.
Ja.
Om een soort van een groep aandelen te selecteren. Dat noemt hij dan de High Margin Fund voor jong beleggen. Van welke bedrijven voldoen allemaal met een hoge marge? Hij haalt zich als voorwaarde minimaal 30% Free Cashflow marge of minimaal 40% EBITDA marge. Mm-hmm. Marges mogen maximaal een jaar onder target zijn. Maximaal 15 holdings. Ja, kom maar met bedrijven die hieraan voldoen. Nou, er zijn tientallen bedrijven in die post geplaatst. En Guido heeft daar een selectie van 15 bedrijven van gemaakt.
Ja.
En die heeft hij in een PDT-account gestopt.
Oh, leuk.
Ze hebben een PDT-account gemaakt. Dat heet dan JB High Margin Fund. En wat Guido heeft gedaan, die heeft dan van die 15 aandelen de sales growth van de afgelopen 5 jaar, de EPS growth van de laatste 5 jaar, gross margin, operating margin, ROIC en de net debt EBITDA verhouding en de EV EBITDA, heeft hij per bedrijf gedaan en dan een gemiddelde daarvan genomen. Dus dan krijg je een soort van fondsstatistieken krijg je dan. En dat heeft hij afgezet tegen de S&P. En dat is wel leuk dat de sales growth van de High Margin Fund in de afgelopen 5 jaar is bijna 18%, de S&P 9%. De EPS growth van de afgelopen 5 jaar is 25,5%. S&P 9,3%. De gross margin is bijna 80%. Van de S&P 47%. De operating margin is 47%. S&P 17%.
Ja.
De ROIC van High Margin Fund is 24,5%. Van de S&P 13,6%. Nou, de net debt EBITDA is dus net cash. Dus er zit geen debt in. En bij S&P is het 1,9%. De enige wat verschil is dat de EV EBITDA, dus dat is de enterprise value met de EBITDA, is, dus kan je zien een soort van waarderingsmaatstaf, is 22,7 en bij de S&P 19,6. Dus dat fonds is ietsje duurder.
Mm-hmm.
Maar die metrics zijn natuurlijk zoveel beter.
Ja, dat is dan extreem.
Als je hier alleen naar deze metrics zou kijken,
dan zou je eigenlijk portfolio meteen aannemen.
Binnen 1 of 2 jaar zou de S&P een outperformance kunnen halen, omdat het namelijk goedkoper is.
Ja.
Maar over 10 jaar... ja, dan gaat sowieso dit fonds de S&P flink verslaan. Omdat de statistieken zoveel beter zijn.
Ja.
En zo kijk eigenlijk check er ook wel een beetje naar.
Yeah.
Je denkt van ja, als de metrics zoveel beter zijn en dat komt ook niet in gevaar, dan is het gewoon een kwestie van tijd dat je het beter gaat doen.
Yeah.
Ja, en dit vind ik dus wel heel leuk dat een beetje zo samenkomt. Het is misschien wel leuk als je ook voor de niet-PTT'ers hebben een linkje in de website, in de show notes zet, dat je naar het fonds kan gaan. En ook een screenshot van alle posities. Ja, het gaat dit jaar gaat heel goed. Het is 1 januari gestart en het staat al op 11%. Met een beetje geluk van Meta. En,
ja, maar toch. Ja.
Maar toch.
Dus we zien het over 10 jaar in ieder geval. Ja, maar, dan zien we het weer.
Een beetje als je er zo naar kijkt, dan. Ja, ik denk dat voor heel, misschien voor mijn portfolio ook wel, dat als ik kan gemiddelde van mijn portfolio's kijken, dat ik misschien qua statistieken misschien zelfs wel lager uitkom dan de S&P. En dan is de kans natuurlijk vrij klein dat je dan ook de S&P verslaat. Als je, als je alle metrics al tegen hebt, dan gaat tijd alleen maar in de weg zitten.
Eigenlijk hebben jullie al gezegd, je moet een bovengemiddelde margin.
Nou ja, dat is wat natuurlijk Chuck Aker ook zegt natuurlijk. Ja, als je een
bovengemiddeld return,
als je een bovengemiddeld rendement wil, moet je ook bovengemiddelde bedrijven hebben met een return on invested capital. Ja. Anders gaat het sowieso niet lukken.
Het is zo logisch eigenlijk allemaal.
Ja, het klinkt wel heel logisch. Hè?
Ja. Nou, leuk. Dat gaan we in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd over 10 jaar hoe het er dan bij staat. Ik hoop dat ik je dan nog spreek. Denk je dat jong beleggen een horizon van 20 jaar gaat halen?
Oeh, dat is lang.
Dat is wel net lang, hè?
Ja, weet ik niet.
Een vriendschap is voor altijd, Pim. Die van mij in ieder geval wel.
Nou, maar onze vriendschap gaat veel verder dan jong beleggen, toch?
Misschien wel 30 jaar.
Zo.
Goed. Nou, dat was het dan.
Ja, nou, dat is ook wel goed zo, denk ik.
Ik denk het ook. Ik wil iedereen weer hartelijk bedanken voor het luisteren. Zoek nog even lekker verder naar Chuck Aker. Kijk online naar zijn filmpjes, dan heb je er ook een gezicht bij. En dan zeg ik, jongens, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.